Ja, nou, ik wil eerst zeggen dat ik George zijn verhaal zo ontzettend indrukwekkend had gevonden. George heeft al een keertje bij Bokpé een eerste presentatie gedaan. En ik wil eigenlijk, ik hoop eigenlijk dat je dat in veel meer steden kan gaan doen. En laat het dan meteen een uitnodiging zijn voor jou om binnenkort naar Leiden te komen, George. Want ik ga wat organiseren als je het goed vindt. Ik dacht misschien dat dit het moment is om wat George heeft gepresenteerd in een iets bredere context te plaatsen. Dat heb ik ook nodig om te vertellen waar DDS om gaat. En ik heb wat folders meegenomen, die wil ik jullie allereerst laten ontvangen. Eén is een folder, daar staan kaartjes op. Ik zal eentje eraf pakken. Mm-hmm. Dit is Palestina in historisch perspectief. Met de situatie van 1946 en de situatie toewerkend naar de situatie waarin we nu verkeren. En dit is een wat dikkere folder die gaat over boycott, divestment en sanctions. Wat de beweging precies wil en waarom die het wil. En trouwens, achterop staat een foto die ik zelf heb gemaakt, ook in Hebron genomen. Met een dichte deur waar staat Open Shohada Street. Dus ik heb zelf ook een bezoek gebracht aan Hebron en ik vond het een heel indrukwekkend en eigenlijk verkillende situatie. Je kon toen nog door de markt lopen. Over de markt heen waren netten gespannen en in die netten hadden Joodse settlers hadden allemaal afval gegooid, wat ze normaal graag zouden gooien op zeg maar, Arabische passanten door de souk. Maar de Palestijnen hebben daar netten opgehangen, zodat dat in de netten valt. Maar het is heel verontrustend, de situatie daar. Nou, uitgaand van deze vier kaartjes wil ik gewoon het hele grote penseel steken, het verhaal van Palestina vertellen. In 1946 is het nog Brits mandaatgebied, dus het hele gebied heet mandaatgebied Palestina. Het heet Palestina. Er zijn dan al een toenemend aantal Joodse immigranten, zo groot dat er ook al strijd is uitgebroken tussen Palestijnen en Joodse nieuwkomers. Maar het heette toen nog Palestina. Maar intussen werd er wel vanuit de zionistische kant werd er heel hard nagedacht over hoe te komen van een Palestina naar een Israël. Er is toen een plan gemaakt, dat heeft Plan Dalit. Het is heel hard gelobbyd bij de Volkenbond. En men wilde een staat voor Joden, een Joodse staat. En de Britten die zijn wanhopig zijn ze vertrokken. Er was veel onderlinge strijd. Palestijnen tegen Britten, Joden tegen Britten, Palestijnen tegen Joden. De hotels werden gebombardeerd. Het was heel moeilijk. Dus de Britten die hebben zich op een gegeven moment teruggetrokken uit het mandaatgebied en hebben tegen de VN gezegd, weet je, zoeken jullie het maar uit, wij weten eigenlijk niet hoe het verder moet. En toen is er een voorstel gekomen van de Verenigde Naties tot verdeling van het gebied. En dat tweede kaartje, dat is dus het verdelingsvoorstel. En dat hield eigenlijk in dat een deel van de kust zou aan Joden toekomen, een ander deel aan Palestijnen. De woestijn, de Negev-woestijn, Palestijnen noemen het Nakab, was grotendeels zou dat Joods worden. En dan dat groene deel, dat zou dan aan het oostkant, dat zou Palestijns worden. Nou, de Joden hebben het plan geaccepteerd, de Palestijnen niet. Die zouden accepteren dat het eigen land wordt verdeeld en weggegeven. Er is een opstand natuurlijk uitgebroken. De Joden hadden hun plan, Dalit hadden ze klaar, dat inhield dat uit vele Palestijnse dorpen De Palestijnse bevolking zal worden verdreven. Uit ruim 400 dorpen zijn achtereenvolgens in golven van aanvallen zijn Palestijnen at gunpoint zijn ze verdreven uit hun dorpen. En zijn in een paar jaar tijd zijn er 750.000.
Wie heeft er gezorgd voor de wapens?
Die hebben ze grotendeels van de Britten hebben ze die gekregen. Britten hebben wapens achtergelaten en de Joodse bevolking had ook al goede contacten zeg maar, met het Britse leger. En dus ja, die hebben ze ingezet. Maar het belangrijkste wat ze inzetten was eigenlijk hun planning en de wetenschap dat ze dat gingen doen. Dus heel kort, zeg maar, na het verdelingsplan is er een enorme strijd uitgebroken. En zijn er in een paar maanden tijd zijn er 750.000 Palestijnen zijn eigenlijk verdreven van hun dorpen. Heel veel zijn er ook omgekomen. En ze gingen alle kanten op. Ze gingen natuurlijk noordwaarts. Als ze in het noorden woonden, gingen ze naar Libanon en naar Syrië. Als ze in,
maar dat moet toch heel lang voorbereid zijn?
Dat is heel lang voorbereid.
Je kunt niet zomaar een leven op de nette lucht vallen.
Nee, dat is heel lang voorbereid, ook in de jaren daarvoor. We hebben zeg maar, Joodse organisaties die hebben een mapping gedaan. Die zijn naar dorpen gegaan en die hebben gezellig met Palestijnen daar koffie gedronken. Dat was reuze leuk, al die contacten. En dan hebben ze gezegd hoeveel mensen wonen hier nou eigenlijk. Hoeveel mannen, hoeveel vrouwen. Oh ja, hoe weten ze allemaal en wat doen ze eigenlijk. Dus ze wisten precies wie waar allemaal woonde en hoe ze dat
aan. Mag ik eens wat opmerken? Ik heb één flyer uitgedeeld, één papier uitgedeeld, de achterkant wit is. En daar, dat is de introductie van een boek waar het verhaal heel goed beschreven staat. En het sluit een passie in de papa.
Ja.
En dat is ook omdat een download link, dus kan je vast een beetje in Engels lezen als je denkt van is het wel een boek voor mij. Het is in Nederland gekregen, dus voor een tientje in Nederlands talen. Maar je kunt het vast downloaden en alvast lezen.
Ik was nog niet aan het
papé. Ik heb papa via Facebook.
Ja.
Niet aan het papé.
Maar dat is een goed boek voor al die vragen om te lezen van hoe is dat nou gegaan.
Het is een blokstollend boek. Het
baseert zich op schrift uit die tijd.
Ja, het is een blokstollend boek.
Tien jaren aan voorbereiding afgelopen.
Ja.
Maar het moet wel. Het begon al voor de Balfour Declaration. Ja. In het Britse Waterhuis.
Dat is Engels.
Maar op een gegeven moment is daar toch een wapenstilstand, is daar, ik hoop dat je dat uitroept, opgelegd. En er is ook nog meer land is er door de Joden je zou haast zeggen bezet, ik zeg gewoon bezet, ze hebben nog meer land ingenomen dan hen door de VN was toegewezen. En het plaatje wat is uiteindelijk het plaatje is geweest tot 1967 is dit plaatje. Dus als je kan zien, dit hele stuk kustgebied hebben de Palestijnen maar voor een deel gekregen. Een heel stuk groen is ook Joods geworden. En twee kleine gebieden die eigenlijk onderling niet verbonden waren, die bleven Palestijns. In 1967 is een grote oorlog uitgebroken. Hier noemen we het de Zesdaagse Oorlog. Palestijnen noemen het de Junioorlog. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb een hele verhandeling over de Zesdaagse Oorlog gelezen. Die heeft absoluut geen zes dagen geduurd. Het was een, weliswaar militair was het dan na zes dagen besteld. Maar in het jaar wat daarop volgde, is daar uitgebreid strijd gevoerd en hebben Joodse militairen hebben huis gehouden op de Westbank. En ik heb gelezen dat er busladingen na busladingen, dag na dag, met jonge mannen zijn gereden naar Allenby Bridge en daar na afname van hun paspoort de grens over zijn gezet. En met de onmogelijkheid om nog terug te komen. Maanden daarna zijn nog vele Palestijnen die geprobeerd hebben de Jordaan over te zwemmen. En die zijn gewoon, zeg maar, in het water zijn ze neergeschoten. Dus die zogenaamde Zesdaagse Oorlog, dat was een enorme, enorme strijd. En het laatste kaartje, daar zie je een paar
gewone
blokjes, wat bantoestans worden genoemd, omdat ze heel moeilijk voor elkaar toegankelijk zijn door al die checkpoints, en, maar ook bijvoorbeeld door de muur. Er is in de jaren 90 is besloten dat er een muur zou worden gebouwd die door Palestijns land zou lopen. En die zou dan een soort scheidingsmuur zijn van de Joden en Palestijnen. En die muur die is ook honderden kilometers lang en sommige plaatsen wel 8 meter hoog. Die was uiteindelijk aanleiding tot een vraag aan het internationaal gerechtshof om een uitspraak te doen over de legaliteit van die muur. Mocht dat nou wel, dat die muur werd gebouwd. En in 2005 is daar een uitspraak op gekomen, is een hele belangrijke uitspraak van het internationaal gerechtshof hier in Den Haag. Die zei dat de muur voor zover die op Palestijns gebied liep, dat is dus het gebied wat dus aan de andere kant van de groene lijn loopt. Voor zover die in het Palestijns gebied liep, was die geheel en al illegaal en moest die worden afgebroken. Evenals trouwens de nederzettingen die ook over de groene lijn zijn gebouwd. Die moesten allemaal worden ontmanteld. En dat niet alleen, maar de internationale gemeenschap moet er ook op toezien dat dat gebeurt. De internationale gemeenschap heeft daadwerkelijk in 2004 in een vergadering van de VN in overgrote meerderheid, ik geloof dat er 5, 6 landen waren die tegen waren, en natuurlijk de Verenigde Staten en Israël en een paar eilandjes, die waren tegen, maar voor de rest heeft iedereen voor die revolutie gestemd. En daarmee het ICJ of het internationaal gerechtshof advies bekrachtigd. Nou, een jaar later, in 2005, was er nog helemaal niets gebeurd. Onze minister Bot, minister van Buitenlandse Zaken Bot, die heeft zelfs tegen zijn Israëlische ambtgenoot gezegd, ach joh, dat ICJ-advies, maak je geen zorgen, er gebeurt echt helemaal niks mee. En zo zijn andere landen zijn daar ook mee omgegaan. Dus een jaar later was er nog helemaal niets gebeurd. En de Palestijnse Civil Society die is toen bij elkaar gaan zitten en hebben gezegd, nou wat gaan we doen? Ik denk dat ze zich van tevoren ook hadden georiënteerd. Ze waren naar Zuid-Afrika gereisd. Hoe hebben jullie dat nou gedaan? Zij hebben toen een oproep gedaan aan de wereld. Van alsjeblieft, help ons. En wij roepen op tot een wereldwijde campagne van boycott, arresting en sanctions. En wel om 3 dingen tot stand te brengen. 1 is terugkeer van de Palestijnse vluchtelingen. En dan moet je weten dat de Palestijnse vluchtelingen, dat zijn er nu al veel meer die buiten Palestina leven dan er nog binnen zijn. Het loopt nu tegen de 6 miljoen, dus dat is buitengewoon veel. Er zit ook een flink aantal nu in Nederland, het aantal groeit. Onder andere omdat er zoveel vluchtelingen nu uit Syrië komen, waaronder heel veel Palestijnen ook zitten. Dus zeg maar de ramp die zich over de Palestijnen heeft getrokken, die blijft maar voort te duren. Ik bedoel, dan wordt er weer een vluchtelingenkamp in Libanon, wordt er met de grond gelijk gemaakt. En daarna worden er weer kampen in Syrië worden aangevallen. Dus de Palestijnen blijven gewoon de gevolgen van zeg maar hun eerste catastrofe in 1948, de Nakba, blijft dat hun achtervolgen en zijn er nog miljoenen zijn er stateloos en grote problemen op buiten Palestina. Dus probleem 1 wat opgelost moet worden, dat is de vluchtelingen, die hebben het recht op terugkeer naar Israël. Probleem 2 wat opgelost moet worden, dat is de ongelijkheid. Binnen Israël, er zijn natuurlijk ook Palestijnen zijn gebleven in Israël, achtergebleven, maar die leven in een situatie van grote ongelijkheid ten opzichte van Joodse Israëliërs. Daar kunnen we later nog een beetje verder op ingaan. En dan tenslotte natuurlijk de bezetting van 1967, die moet worden ontmanteld, een nederzetting en een muur die weg moet. Dus die 3 eisen. Dat zijn de eisen van de internationale boycottcampagne. Dat is waar de Palestijnen naartoe willen. Palestijnen zeggen helemaal niets over naar wat voor staatsvorm ze toe willen. Of het één staat moet worden of twee. Of tien staten misschien. Ze zeggen nou dat als die drie eisen maar worden ingewilligd. Als wij gelijkheid hebben in dat hele gebied. Als onze vluchtelingen terug kunnen komen. Dan maakt het ons verder niet uit. Of dat gebied nou Utrecht heet of Palestina of Israël. Als wij maar gewoon daar in vrede en gelijkheid en met onze rechten kunnen leven. Ja, dus die oproep die heeft heel brede weerklank gevonden. Zeg maar over de hele wereld zijn er groepen zijn ermee aan de slag gegaan. En onder andere wij dus in Nederland zijn ook gestart met eerst een informeel netwerk van organisaties. En op dit moment een meer geformaliseerd netwerk. Dus ik ben bijvoorbeeld van DocP. Dat is het Diensten- en Onderzoekscentrum Palestina. We zijn een stichting en er zijn ongeveer 20 organisaties zijn daar betalend lid van. En daarnaast zijn er ook individuen die daar lid van zijn en die ook, waar ook vele zeg maar, activistisch bezig zijn voor ons. We hebben een bestuur van nu 5 mensen. We hebben ook een actieteam wat allerlei activiteiten aan de slag is. En misschien is het nu tijd om dus echt over de invulling van die wij proberen te geven aan BDS, om daar iets over te vertellen. Maar ik wil eerst een slokje koffie.
Ja, als je dat verhaal hoort, Norman Finkelstein, die ken je al, hè?
Ja.
Die noemt Israël de lunatic state. Dat is natuurlijk een kwalificatie. Dat is nog, daar kan je verder ook niks meer mee. Ik bedoel, dit is een situatie van totale krankzinnigheid. Dus de vraag is dan natuurlijk, wat moet je of zo? Ik bedoel, jullie gaan dan heel netjes comité's organiseren of zo.
Ja.
Moet je natuurlijk aan doen. Maar
de Palestijnen hebben verleiden onder het juk van de bezetting van de onderdrukking.
Ja, maar laten we eventjes het verhaal van de BDS afmaken. En,
ik vind je opmerking leuk, want ik zou heel graag, wanneer ik mijn verhaal heb gehouden, ook van gedachten wisselen van hoe je die lunatics eigenlijk aan kan pakken. En we doen het allemaal erg netjes.
Normaal sluit je die op, hè?
Ja, hoe gaan we ze opsluiten? Ja, maar laten we de B, de D en de S onder loep nemen. De B, dat is de boycott. En daaronder verstaan wij vooral de consumentenboycott. Dus wat kan je nou doen als gewone mensen die bijvoorbeeld naar winkelcentrum gaan en gewoon hun leven van alle dag leven. Wat kan je eigenlijk doen? Hè? Je kunt keuzes maken. Met name wat je koopt. Je gaat naar Albert Heijn, je ziet fruit, groente. Op sommige fruit staat Israël, op andere fruit staat iets heel anders. Dat Israëlische fruit, zou ik zeggen, koop het niet. Sommige mensen zeggen, wat uit Israël komt is op zich, hè, dat is toch een legale staat. Anderen zeggen, wat uit die nederzettingen komt, dat moet je echt boycotten. Maar als je dat standpunt aanhangt, zou ik zeggen, het is heel moeilijk om het onderscheid te maken, want op beide staat Israël. Dus als je als consument eigenlijk nergens je handen aan wil branden en je zegt, ik vind het gewoon hartstikke fout wat daar gebeurt. Het zijn een stelletje gekken en we moeten echt een signaal geven dat we dat niet meer pikken. Dan zou ik zeggen, kijk even goed naar wat in die winkels ligt. Er moet altijd een oorsprongsaanduiding moet erop staan. En als er niet op staat, dan kan je er naar vragen. En dan kan je het laten liggen. En nog beter kan je het ook laten weten aan de winkelier van, ik wil hier wat zo niet kopen, want waarom heb je dat eigenlijk? Zelf heb ik ook stickers die ik bijvoorbeeld op dadels plak. Met name op het prijsje, en daar staat boycott Israël. Zodat iedereen die dat prijsje wil raadplegen, mijn sticker tegenkomt. En soms staat hij er een paar dagen op, Soms is die de naam nu al af. Maar dat zijn van kleine acties die je kunt doen als consument. Ja, je kunt, nou bijvoorbeeld in Ramadan hebben we meestal een campagne tegen Israëlische dadels. Uit de Jordaanvallei komen ja, de allermooiste dadels en de lekkerste dadels bijna. Vindt bijna iedereen. Staat ook altijd keurig Israël op. Maar het komt uit nederzettingen. Het wordt vaak bebouwd door Palestijnen die in de bomen moeten klimmen. Palestijnse kinderen die die dadels uit de bomen moeten plukken. En die eigenlijk voor een heel laag loon hun eigen landbouwgebieden voor de Israëliërs moeten bewerken. Dus ja, als consument kun je eigenlijk best wel een statement maken. Ja, zoals je hier zit, heb je misschien ook investeringen ergens. Misschien heb je wel, dat is dan de divestment. Je kunt ook desinvesteren. Je hebt misschien een investeringsportefeuille. Sommige mensen kunnen wat geld wegzetten. Die gaan naar bijvoorbeeld een tussenpersoon. En die biedt ze dan een pakketje investeringen aan. Of misschien ga je direct wel naar een bedrijf en investeer je daarin. Nou, dan kan je ook heel goed uitkijken wat er eigenlijk in die portefeuille zit. In sommige van die portefeuilles zitten bijvoorbeeld wapenfabrikanten. De wapenhandel is een heel lucratieve sector voor investeerders. Ja, de clusterbommen die zijn tegenwoordig taboe, maar er blijft natuurlijk nog ontzettend veel over. Dus ja, je kan heel goed, je zou eigenlijk dan je eigen investeringsportefeuille waar je met een loop moet bekijken en zeggen, nou, er zitten toch wel sommige dingen in die fout zijn. Nou, een bedrijf als Caterpillar bijvoorbeeld, dat is ook een bedrijf waar mensen graag in investeren. Die heeft van die grote apparatuur en het is echt een enorm wereldomspannend bedrijf. Dat zit dan ook wel eens in zo'n portefeuille. Maar ook je ABP bijvoorbeeld, als je pensioen opbouwt of trekt, zoals ik. Ja, pensioen trekken heet dat. Dan ABP investeert bijvoorbeeld in Israëlische banken. Op dit moment zijn er 5 Israëlische banken waarin het ABP mijn geld wegzet. En die Israëlische banken die hebben een hele slechte reputatie. Want ze zitten dan weliswaar zeg maar, in Israël proper, hè? Maar het zijn de banken zeg maar, die de investeringen doen die nodig zijn voor de bouw van nederzettingen. De banken geven de leningen aan de mensen die daar een huis willen kopen. De banken die hebben daar hun betaalautomaten. En, ze zijn al ontzettend lang bezig met dat ABP van hou nou eens op met die investeringen in die banken. Het ABP kan alsmaar niet besluiten dat te doen. Wat het pensioenfonds Zorg en Welzijn wel heeft gedaan, die heeft 2 jaar geleden besloten zijn investering uit de banken terug te trekken. Dus dat was, dat was een mega succes. Maar ja, je ABP kan je natuurlijk altijd op aanspreken en zeggen, ik voel mij gewoon als opbouwer van pensioen, of als trekker van pensioen, voel ik mij medeplichtig aan de toestanden daar. José, nog wat meer desinvestering. Ja, waar we ook mee bezig zijn, dat is bijvoorbeeld het hele onderwerp aanbesteden. En er wordt door de publieke sector wordt ontzettend veel aanbesteed. Zo wordt bijvoorbeeld openbaar vervoer wordt aanbesteed. We hebben dat pas in Friesland gezien. Daar werd de OV aanbesteed. En wie schreef in? Dat was Egged, dat heet in Nederland EBS, we hebben hier een vestiging. Maar Egged, dat is dé zeg maar, nationale Israëlische vervoersonderneming, die een uitgebreid lijnennet onderhoudt ook tussen Israël en de nederzettingen en tussen de nederzettingen. Maar dat niet alleen, die ook Joden vervoert naar nederzettingen, maar op Palestijns gebied geen Palestijnen meeneemt. Dus die organisatie of die club is gewoon, die heeft een apartheidsbeleid, die discrimineert. En Dus we voeren actie dan naar een provincie. We zeggen nou, weet je wel wat je in huis haalt als je Egghead zou kiezen? En dan zeggen ze stelselmatig, luister eens, wij mogen alleen maar kwaliteit selecteren. Prijs en kwaliteit, maar we mogen niet politieke en mensenrechten, dat komt niet voor in de voorwaarden. Nou, we hebben wel gewonnen in Friesland, ze hebben Egghead niet genomen. En dan zeggen ze daarbij, dat komt vanwege kwaliteitsoverwegingen. Nou, wij denken dat het wel degelijk met onze campagne te maken heeft. Het zijn politieke overwegingen. En die moeten ze dan, zeg maar, die kwaliteitsargumenten moeten ze die verpakken. Ja, we hadden laatst ook een kwestie in Noord-Holland. Dat was een interessante kwestie. De gemeente, wat was het toch weer?
Zorg.
Ja, hoe heette die gemeente nou ook weer?
Hollandse Kroon.
Hollandse Kroon, ja, Hollandse Kroon. Die had een nieuwe zorg aanbieder had die nodig. Vooral voor, zeg maar, de problemen van kinderen. En, voor indicatiestelling. Dat is een heel pakket. En wie huurden ze daarvoor in? Wilden ze G4S voor inhuren. Nou hadden wij nooit geweten dat G4S in de zorg zat. Ja. We dachten dat G4S in de beveiliging zat. Ja. Maar blijkt dat G4S, die wilde ook in de zorg. En het was een volledig hol aanbod. Want ze hadden nog niet eens mensen in dienst. Ze hadden nog nooit iets in de zorg gedaan in Nederland. Nou, dus wij zijn meteen aan de slag gegaan. Ook met GroenLinks in Noord-Hollandse Kroon. En dat is een hele kwestie geworden. Die heeft uitgebreid het nieuws gehaald. En Hollandse Kroon heeft ter 11e uur besloten om zeg maar niet met G4S in zee te gaan. Dus zo zijn we bezig. Ja, en nu zijn we ook bezig met Noord-Holland Noord. Die zijn weer bezig met het OV. Maar we willen proberen het nu wat smart aan te pakken. Want we moeten eigenlijk iedere keer achter al die aanbestedingen moeten aanrennen. En er zijn zoveel gemeentes en zoveel overheden die alsmaar dingen aanbesteden. Je kan het niet bijhouden. Je kan niet overal met je vlaggen en je flyers naartoe. Dus we zijn nu bezig om met een aantal organisaties zoals SOMO, maar ook Stichting Westelijke Sahara en iemand van de Universiteit van Utrecht, om een advies op te stellen aan overheden over hoe ze mensenrechten kunnen integreren in hun aanbestedingsvoorwaarden. En dat advies dat gaat heet aanbesteden en bezetting. En dan hopen we dat we dat dit jaar rond kunnen breien, dat advies. En dat dat dan ons het leven makkelijker maakt, maar het ook makkelijker maakt voor overheden om te beargumenteren waarom ze niet met bepaalde partijen in zee gaan.
Wat betekent GFS?
G4S? Ja, wat precies de afkorting inhoudt. Group for Security. Goed, Annie. Ja, Group for Security. Ja.
Nou, misschien wel even kan uitleggen wat het een fout bedrijf is.
G4S is natuurlijk een wereldwijd opererend bedrijf. En ze hebben ook een vestiging in Israël. En wat G4S daar doet is Israël helpen met het bewaken van checkpoints en de muur.
En gevangenissen.
En met het bewaken van gevangenissen en ook het gevangenenvervoer. En er is heel veel mis met het gevangenissysteem in Israël. Want mensen worden ook in de bezette gebieden bijna dagelijks van hun bed gelicht, ook kinderen. En eigenlijk zonder aanklacht vaak vastgezet. En niet alleen vastgezet, maar ook nog in Israël vastgezet, dus buiten bezet gebied. En dat is ook, is dat volgens internationaal recht, is dat verboden. Je mag ze niet vervoeren naar Israël. Dus daar is van alles mee mis en G4S helpt hen daarbij. Dus dat is de reden dat maar G4S heeft ook elders, bijvoorbeeld in Zuid-Afrika, de nodige fout gedaan en het onderdrukken van gevangenen in Zuid-Afrika. Dus er zijn verschillende andere organisaties die zich ook heel druk maken over G4S. Dus dat was dan eigenlijk de D van divestment. Ja, en dan tenslotte is er de S van sancties. En de sancties, dat is zeg maar het domein van de overheid. Wat we eigenlijk willen is dat de overheid zeg maar de belangrijkste partij wordt die druk uitoefent op Israël. En niet alleen onze overheid, maar zeg maar de hele EU. Want als dat gebeurt, dan heb je pas een effectief instrument te pakken. En zoals bijvoorbeeld onmiddellijk gebeurde toen Rusland de Krim annexeerde, toen kwamen er onmiddellijk overheidssancties, EU-sancties op Rusland. Dus dat willen wij eigenlijk ook, dat onze overheid dat doet. En onze overheid die schuift maar millimeters tegelijkertijd op. In trant van een ontmoedigingsbeleid om in de nederzettingen te werken. Of dan willen ze misschien wel etiketten voor foute producten invoeren. Of nu zijn er dan twee partijen, GroenLinks en D66, die hebben gezegd, nou, wij willen wel dat hele associatieverdrag met Israël wordt opgeschort.
Maar dan kan je misschien een bruggetje maken naar de supermarktinspectie.
Ja. Goed. Dus we zijn met korte termijn dingen bezig en lange termijn dingen. Korte termijn dingen, dat is bijvoorbeeld het op straat staan en zijn er echt acties op straat. En een van die acties, dat is het inspecteren van supermarkten. En dat gaat zo, dan is er een team dat de supermarkt ingaat met een checklist en een aantekenblok en jasjes aan waar het DOC P staat. En er is een team buiten dat het publiek informeert van waarom vindt dit plaats. Dus een klapbord staat daar, dus keurige informatie overgegeven. En dan wordt die check, de supermarkt wordt geïnspecteerd en na afloop wordt er een rapport overhandigd aan de supermarktmanager en gaat er een bericht over, soms naar de pers of in ieder geval op onze website. Binnenkort hebben we een grote landelijke supermarktinspectiedag. Wil je er iets meer over vertellen?
Ja, de 21ste in Den Haag vindt er een inspectie plaats. En dat is bij de Jumbo en bij Albert Heijn op de Eskamplaan. Eskamplaan voor een Damlaan, daar zitten ze achter, naast elkaar zitten ze eigenlijk. En dat willen we gaan doen voor 2, want om 2 uur is dan, was het nou om 2 uur, de demonstratie van
Monsanto.
Ja. Dus voor die tijd willen we daar, ja, 12:30 dacht ik, 1,5 uur, hebben we genoeg om... Je hoeft niet zo lang te zijn, maar je moet gewoon...
Je moet nog helemaal een huis
sparen. Ja, maar dat komt goed. Dus mensen die mee willen doen, we hebben geen 100 mensen nodig, maar mensen die mee willen doen, die kunnen zich melden op bij Karel, als je ergens in Rotterdam of ergens anders wil, of in Amsterdam, of in Den Haag.
Kunnen ze bij jou aanmelden, toch?
Zeker bij mij aanmelden.
Ja. Nou, en als je zeg maar niet in Den Haag woont, dan kan je schrijven naar DOC P, info@docp.nl. En dan krijg je ook alle informatie.
Ja.
En ja, dat is één concrete actie die je dus kunt doen.
Ja. Nog even vragen over onze tijd, want ik ben met haar eens dat het heel krap is.
Ik moet informatie van Karel nog hebben. Maar volgens mij, we kunnen ook om 12 uur beginnen. Om 12 uur tot...
Tot
2:30. En dan naar het Huidenspark.
Ja. Ja.
Ja?
Ja. Mm-hmm. Nou ja, als je zegt ik vind dat leuk, dan zou ik dat doen. Ja, en anders als je zegt, nou, ik wil graag geïnformeerd blijven, misschien is er eens een actie waar ik mee aan de slag wil. Kan je je abonneren op onze nieuwsbrief? Die kun je opgeven op onze website www.dokpeer.nl. Krijg je eens in de zoveel tijd, eens in de 2-3 weken, krijg je een nieuwsbrief met informatie over ons werk. Dus ja, dan blijf je gewoon op de hoogte en dan, ja, dan hoef je niet vreselijk meer na te denken over wat allemaal te doen gaat. Maar er zijn, het goede nieuws is dat er steeds meer clubs eigenlijk opkomen die actief willen worden voor Palestina. Dus nu is er bijvoorbeeld een groep en die gaat ieder weekend op de Dam staan met vlaggen en muziekinstrumenten. De aanleiding was dat de ene activist die dat iedere week deed, die werd geschopt door een bezoekende Israëliër. En die schopte ook al de flyers, schopte die overhoop. En toen zeiden onze activisten van, dat laten we niet op ons zitten. Dat een Israëliër hier, zeg maar, de dienst gaat uitmaken en gaat bepalen of wij wel of niet op de Dam durven staan. Dus dan zijn ze weken achter elkaar, ieder weekend zijn ze daar gaan demonstreren. Het leuke was dat er op een gegeven moment heel veel Palestijnen bij kwamen. Die gingen dansen en muziek maken, dus het werd een hele gezellige boel. Ja, en binnenkort is er ook nog een actie. De 15 mei is dat, waar mensen gaan demonstreren in Amsterdam. Vanwege zoveel jaar Nakba. De Nakba, dat was de grote uitdrijving in 1948. En die wordt ieder jaar herdacht. En in Amsterdam is er dan ja, zeg maar een demonstratieve herdenking van de Nakba. Dus er zijn allerlei activiteiten die je kan doen, ook buiten de boycott.
In Amsterdam, in Rotterdam en Den Haag. Den Haag de 14e. Hoe laat? Ja, dus nu aanstaande.
Dat is het
aanstaande zaterdag. Van 12, van 12:30 tot 3. Ja. Tegenover de Bijenpoort, de Hema, daar heb je. De passage, de nieuwe passage daar.
Dat is een dag bij de herdenking in Den Haag.
Ja.
Super, dat is super super.
De 14e.
Ja, 14e. Van hoe laat zullen we het aanspreken?
Van 12:30 tot 3.
En waar?
Tegenover de Hema, Bijenpoort, daar bij de passage, nieuwe passage, waar Albert of V&D zat. Ja.
We rapporteren ook altijd over de resultaten van onze campagnes aan de Boycott National Committee. Dat is een comité van Palestijnen, dus een vertegenwoordiging van die hele civil society groep. Dat zijn 170 organisaties en ook, nou zeg maar, ja, niet alleen organisaties, maar ook hele netwerken die samen die oproep hebben gedaan tot boycott van Israël. Wij rapporteren ook altijd de resultaten van zeg maar onze boycottcampagnes aan hen. En dat wordt wereldwijd ook gerapporteerd. En wereldwijd wordt daardoor inspiratie opgedaan. Wij horen ook uit België en horen uit Amerika. Wanneer bijvoorbeeld een universiteit weer een succes heeft behaald. En dat inspireert mensen enorm, maar dat steekt ook de Palestijnen enorm hard onder de riem te weten dat de campagne eigenlijk zoveel overhoop haalt. En wat ik er tenslotte nog over wil zeggen, is dat het de Israëliërs ook heel veel heel bezorgd maakt over, ja, zij denken hun voortbestaan. Zij zien gewoon enorme impact van die boycottcampagne. De investeringen in de Israëlische economie zijn met 42% gedaald in 1 jaar. En dat is natuurlijk heel veel. Dus een reden voor hen om zich zorgen te maken. Ze slaan ook ontzettend hard toe. Ja. En dus nu zijn ze bezig met organisaties in Israël. te verbieden om zich nog met BDS bezig te houden. Met als gevolg, als ze dat wel doen, dat hun subsidies eraan gaan. Ik las vandaag dat een van de, ja, de belangrijke figuren, zeg maar, Omar Barghouti, dat hij een uitreisverbod heeft gekregen. Hij heeft een Israëlische verblijfstitel, maar hij mag Israël niet meer uit om te spreken, bijvoorbeeld in het buitenland. Maar ook is Israël heel hard bezig met organisaties wereldwijd te bestoken met, ja, met allerlei aanvallen. Bijvoorbeeld worden bankaccounts worden gesloten. Er wordt gewoon gesproken met zo'n bank en er wordt gezegd, nou, het is een terroristische organisatie, antisemitisch. Dus de Britten hebben al, twee organisaties hebben al meegemaakt dat hun bankrekening werd gesloten. Ik hoorde gisteren dat de Oostenrijkers hetzelfde hebben ervaren. De Duitsers hebben dat al gehad, dat hun bankrekening werd gesloten. Ze lossen het allemaal wel weer op hoor, maar toch, het zijn hele onaangename aanvallen. Ook op websites, grote DDoS aanvallen op de centrale BDS website enzovoort. Ook rechtszaken tegen BDS activisten. In Frankrijk word je al gearresteerd tegenwoordig als je een BDS t-shirt aantrekt. En, nou, het zijn echt draconische toestanden. Dus,
maar in verschillende landen is die actie toch, ja, ja, gestopt. Of ja, misschien niet gestopt.
Welke actie?
Maar, nou, die BDS-campagne.
Ik weet niet waar het gestopt is.
In Frankrijk, nee, niet gestopt is, maar gewoon verboden is. De
ja, ze laten zich niet stoppen.
Ja, ja.
Ze gaan in beroep bij het Europese Hof, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus nee, het stopt niet.
Dat is mooi.
Ja, stoppen. Ja.
Overheid
kan. Ik heb dat binnenkort de Kamer besproken gaat worden over levering.
Ja. Ja.
Maar heeft dat ook met BDS te maken?
Zeker heeft dat met BDS te maken. Nou ja, er is een. Een advies uitgegaan van de Europese Commissie. Eigenlijk een uitleg van de Europese Commissie over de oorsprongsaanduiding van producten. Want volgens de Europese Unie mag wat uit de bezette gebieden komt, mag niet Israël heten. Want het is geen Israël. En nu heeft Israël was daar natuurlijk heel boos om. Maar nu heeft de commissie ook nog verder uitleg gegeven hoe dat dan zeg maar zich vertaalt in labeling. Dus dat je producten die dan wel uit bezet gebied komen zou kunnen aanduiden. En Nederland had aanvankelijk gezegd dat ze dat advies zouden overnemen. Maar de VVD was het daar zeer mee oneens en die heeft gezegd daar willen we een kamerdebat over. Nou, moet ik je eerlijk zeggen dat wij ook niet zo gecharmeerd zijn van labeling. Integendeel, wij vinden eigenlijk dat die hele rotzooi ons land niet in zou moeten. Dat vinden dat, het, dat er een invoerverbod van wederzettingen producten zou moeten komen. Nou, Willem die heeft altijd een mooie vergelijking. Die zegt, je gaat toch ook niet een gestolen fiets labelen en een apart hoekje van je winkel zetten met het label gestolen fiets. Dan heb je dus heel keurig voor de consument aangeduid dat het ding gestolen is. Maar ja, mag die er überhaupt staan? Dus, maar dat is de, het debat.
De 26e.
Oh, 26e.
Ja.
Ja. Dus de gastuitspraak is ook van het Europees Hof dat handelsverdragen. Dat ging over Marokko, maar de handelsverdragen niet mogen gelden als daar onderdeel van uitmaakt de handel in illegale gekregen goederen. Dus uit dingen die bezet zijn. Geldt dat dan ook voor Israël? Of is dat
nou, er is een verschil tussen West-Sahara en, of tussen het associatieverdrag met Marokko en met Israël. Want het associatieverdrag met Marokko bevatte wel ook West-Sahara. Omvatte ook West-Sahara. Terwijl het associatieverdrag met Israël niet ook de bezette gebieden omvat. En er is een groep die heeft zeg maar een klacht daarover ingediend bij het Europese Hof. En die heeft inderdaad bevestigd dat het associatieverdrag met waar West-Sahara in zat, dat dat illegaal was. Maar ik heb gisteren begrepen dat de EU of de Europese Commissie, die is daartegen in beroep gegaan.
Ja.
Heb je dat ook gehoord?
Ja, maar dat is al een tijdje geleden volgens mij.
Ja, en waarom zijn ze in beroep gegaan? Omdat ze Polisario heeft aangezwengeld bij het Europese Hof. En ze zeggen nou, Polisario is geen
correcte partij. Dat er een mengeling is tussen zuiver handelsargumenten en politieke argumenten. Daar is ze zeggen, want eigenlijk is dit een politieke uitspraak van het Europees Hof. En dat accepteren we niet.
Dat zou kunnen. Zoveel details weet ik er niet van. Maar in ieder geval, dat is het onderscheid tussen de twee associatieverdragen.
Ja.
Maar er zal een soort picket line gevormd worden donderdag van 4, van 3 tot 6.
Op de 26e.
In de 26e.
Mooi. Ja, nou ja. Ja, verder zou je kunnen discussiëren over de vraag, wat voor organisaties zitten wij hier, zoals we hier in de Kamer zitten, allemaal bij elkaar. Dus wat voor mogelijkheden hebben wij als groep hier bij elkaar om een voorbeeld te doen aan de Westmund? Zit je in een organisatie die bijvoorbeeld gebruik maakt van spullen uit Israël? Of, ik weet niet waar werken jullie allemaal? Bijvoorbeeld zit je bij de universiteit? Of ja.
Pensioenfonds. Ik weet zelf dat ik zit bij de ANWP, dat van
de ANWP
leden, dat daar ook over de wapens, dat ze dat al wel uitgeknikt hebben.
Ja, ze hebben clusterwapens eruit gegooid en ik geloof dat.
Geen kernwapens.
Ze hebben nog een.
Maar de onderdelen voor de kernwapens nog niet.
Ja. Is het bij de ANWP?
Voor mij, ik word wel terug van binnen uit.
Dat neem je waar, ja?
Nou, ik lees af en toe wel zo. Ik krijg dan zo'n nieuwsbericht en dan lees ik dat wel.
Okay. Ja, dat is goed om te horen. Ja. Maar denk je dat in het volgende bericht van het ABP staat dat ze de banken eruit gegooid
hebben? Nou, die twee, dan kan ik u inderdaad wel spreken.
Ja. We wachten op het volgende investeringsbericht van het ABP. Dus.
Okay. Ja, het is toch pas een avond geweest om daarover te praten en zo, van de AVP.
Dat was twee geleden.
In Den Haag. Ah, dat was
twee geleden.
Alleen in Zwolle en in
Eindhoven. Ja, toen zijn er verschillende activisten die hebben ingesproken.
Ja. Mag ik even een moment verwoorden? Zijn er nog dringende vragen? Want sommige mensen doorspelen terug naar.
Nou, ik ga vast opruimen. Dus ja. Dan ga ik uit de vragen.
Ja, dus zijn er nog mensen die een dringende vraag hebben? Zonder dat iedereen dat in moet rennen en is er nog. Zo, is er nog een belangrijke vraag die je wilt stellen?
Of een onbelangrijke?
Of een onbelangrijke?
Ik ga me hem weer in verdiepen.
Yes. Ja, want ik vind, we moeten het ook netjes afsluiten. Ja. Dat is raar om te zeggen, als iedereen moet wegrennen en zo. Ding, iemand anders nog iets? Dus jullie kunnen je aanmelden, ja?
Er werd straks melding gemaakt dat er in de media weinig aandacht aan gegeven wordt. Dat is wel begrijpelijk. Geschiedenis van de media. Er zijn misschien kleinschalige manieren, mogelijkheden om de media toch te benaderen via lokale, regionale televisiekanalen of radiostations om toch aandacht aan te geven?
Oh ja, jawel, dat denk ik wel, ja. Maar we proberen vaak vooral via de landelijke pers om berichten te verspreiden. Maar het is heel lastig om iets in landelijke pers. Maar bijvoorbeeld regionale bladen die veel makkelijker artikelen op. En ook regionale radio, die is wel geïnteresseerd vaak in informatie voor tijd.
Ja, ik denk dat voornamelijk het beeldmateriaal, dat spreekt veel meer een videopresentatie die we dus juist hebben in de source, dat, ja, dat zegt veel meer dan een artikel of een radio-uitzending. Ja. Dat doet mensen er niet meer zoveel. Mensen zijn een beetje afgestompt door alle ellende over de wereld. Dus je raakt je niet meer een beetje als dat die afstand gaat. En wat ik hier naar weet, dat is al zo lang dat van alles is, maar ja, het is net van einde. Maar als je dan beeldmateriaal aandraagt, wat jarenlang door de westerse media gefilterd werd, denk ik dat je een hoop mensen de ogen doet openen. En ik denk dat televisie een heel goed medium is om om ook meer te aandacht
te geven. Ja, natuurlijk ook wel meer naar de televisie.
Nou, mag ik er iets over zeggen? Ik denk dat is een beetje waar ik op dit moment mee bezig ben. Is in een hele hoop richtingen zie je de televisie verdwijnen. Het wordt niet meer uitgezonden. De kabel is voor mij rotzooi. De mensen kijken niet meer, mensen geloven het journaal niet meer. Je ziet in Amerika zie je nu al dat daar internettelevisie opkomt. Oh, ja. Ook in Duitsland, ook in Frankrijk, ook in Scandinavië. Nederland is het enige land waar het nog niet is. Het heeft nog geen internettelevisie, er is nog geen bekendheid aan internettelevisie. En daar wil ik een beetje voor gooien nu. Want eigenlijk is het de laatste jaren geteld voor een media monopolie, hè, waar de journalisten ook echt heel duidelijk grote spelers in waren. De laatste jaren zijn geteld. De kranten zijn noodlijdend, de televisie en radio wordt niet meer uitgezonden in de ether. Dus waarom? Waarom is daar een verbod op dat wij dat zelf mogen? De piraterij vroeger. Die heeft eruit geschopt. Het is van de eten en van de kaal geschopt, piraterij. Maar op internet is iedereen vrij om te uit te zenden. Je kunt gewoon televisie uitzenden.
Zijn jullie die televisie uitzending maken?
Ik ga televisie uitzenden maken, ja.
Ah,
ja. Omdat het in Nederland nog niet is. En, maar met name ook om mensen erop te wijzen. Ik heb zelf dit kastje achterop de televisie hangen. Als ik de televisie aanzet, dan start internettelevisie op. Dus hier zit gewoon de keuze uit 10.000 kanalen. Ik heb snel 10.000, ik heb een Twitter die ik leuk vind. Al Jazeera is er een van, Russian Today is er een van, Press TV, Iran TV. Dat zit hier gewoon op, staat gewoon op, €40. En binnen 3 minuten is het klaar, draaiend. Het is de laatste jaren voor de televisie, zijn geteld. Rutte zal even vertellen waarom hij vindt dat Oekraïne bij Europa moet horen. Het is voorbij volgens mij. Het duurt niet lang meer. Maar de mensen moeten alleen maar begrijpen dat dit afgelopen is.
We hoeven er alleen maar op in te spelen, zegt u.
Maar vorige week was het nog met een hoofdstraat over Hebron. Over de...
Nou, zoals over het
de mensenrechtenorganisatie.
Ja.
En dan als je kijkt naar de Twitter, dan moeten daar antisemitische roerenkop dicht houden en dat soort dingen. Het een soort gelijk afgemaakt is, een rats is. Maar ook als je iets te positief zegt over Israël, dan doen de anderen het woord. Het is echt heel vies smeren.
Ik denk dat het klaar.
We gaan Sonja en Joost en... Ja, bedankt.